Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. Wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Ellen Pitlow. Ik ben fotograaf, schrijver en radiopresentator. In deze podcast ga ik één op één in gesprek met dierenliefhebbers om zo de diepte in te kunnen gaan over een specifiek dier of onderwerp dat met dieren te maken heeft. Vandaag praat ik met schrijver en onderzoeksjournalist Jeroen Siebelink. Welkom.
Hallo Ellen.
Goed zijn voor dieren, dat is waar het om gaat. Voor schrijver en onderzoeksjournalist Jeroen Siebelink. Zijn schrijfstijl is zwierig, zijn werkwijze grondig. Door diepgaand onderzoek naar de vee-industrie en voor zijn laatste boek naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, brengt hij misstanden aan het licht. Jeroen verbaast zich over onze omgang met wildlevende dieren en dieren in de dierindustrie. Hij schreef maar liefst 18 boeken en in deze uitzending besteden we aandacht aan een aantal van deze boeken met focus op dierenwelzijn, dierenactivisme en de vee-industrie. Ik licht er even een paar boeken uit. Dat is Pels, Onder de Beesten, De Dierenbevrijders en zijn net verschenen boek Het Bedwelmingsapparaat. Wij hebben elkaar, ik denk een jaar geleden, aan de telefoon gehad toen Peter Jansen hier was.
Ja.
En toen noemde jij jezelf ook nog toetsenbordactivist. Klopt, hè?
Ja.
Oké. Okay. Gaan we het vandaag ook over hebben. Even terug naar het begin. Jij bent geboren in dieren. Op zich vind ik dat al, ja, dat is het juiste begin, of niet? Je
ja,
doet
prachtig,
wat
hè?
Voor dieren
ja.
En je wordt geboren in dieren.
Ja.
Daar ben je heel kort geweest, of niet?
Ik heb er een jaartje geleefd, denk ik. Daarna kreeg mijn vader een baan in Ede, docent aan school. Ik vind het wel prachtig, ja. Het is wel een leidmotief in mijn leven geworden.
Ja, dat kan je wel zeggen. Je bent daarna naar Ede gegaan. Ik zal een klein tipje van mijn eigen sluier oplichten. Ik was daar ook in Ede. Ik ben daar opgegroeid.
Ja.
Ik woonde in Bennekom. En ik zat op de school waar jouw vader Frans gaf. Nou goed, ik had geen Frans, dus dat is maar goed ook. Want ik stond elke dag ongeveer op het briefje. Maar ken hem wel. Ik zie hem nog lopen. Ik vond het een flamboyante man.
Ja.
Dat was hij toch?
Ja, hij was geliefd onder leerlingen en minder geliefd onder zijn collega's.
Konden die dat niet hebben of zo?
Ja.
Oké.
Okay.
Nou goed, jij bent opgegroeid met dieren, in elk geval met een hond, hè?
Zeker. Mijn vader bracht op een gegeven moment een whippet thuis. Prachtige slanke dieren die gefokt worden voor het rennen. Maar hij heeft er inmiddels iets van 6 versleten al. Want uiteindelijk gaan ze ook weer dood. Daar is wel mijn liefde ontstaan, denk ik, voor honden althans. Want ja, wij waren een gewoon dierenetend gezin. We aten vlees, zuivel en eieren. En dat daar ook een dier aan vast zat, dat was mij niet bekend op dat moment. Dat die liefde voor dieren breder werd, dat is pas later in mijn leven gekomen.
Wat is dan zo'n kantelpunt dat je van, want ik denk dat er heel veel mensen zijn die opgroeien met een kat of een hond. Die blijven dan misschien vlees eten of worden vegetariër. Maar bij jou is er iets enorm omgegaan, waardoor je er dus ook over bent gaan schrijven. Wat was zo'n moment?
Ik denk dat voor iedereen is er een kantelpunt en vaak een externe schok van buiten. In mijn geval was dat de liefde voor mijn huidige vrouw. Zij was al vegetariër toen we elkaar leren kennen. Dat was zij om medische redenen.
Mm-hmm.
Ze had een schildklierziekte, bang voor BSE, gekke koeienziekte, hormonen. Dus zij was er al mee gestopt. Gingen samenwonen. Ze zei, Jeroen, als we dan gaan samenwonen, zullen we dan wel vegetariër daar is gaan koken en leven. Ik was zo verliefd dat ik daar niet over na hoefde te denken.
Dus het kwam eigenlijk door haar.
Ja, zeker. En zo is het begonnen.
Ja.
Dan ga je erin verdiepen en daarover praten. En 10 jaar geleden was ik degene wel in mijn gezin die zei van, maar dan moeten we eigenlijk een stap verder gaan. En niet alleen geen vlees meer eten, want de zuivelindustrie is eigenlijk veel schadelijker voor dieren dan de gemiddelde vleesindustrie. Kijk maar naar een vleeskoe in de weiland, ziet er mooi uit. Die mag lekker eten wat hij wil. Een melkkoe wordt tot de graad werkelijk uitgemolken.
Ja.
Een melkkoe heeft het veel zwaarder dan een vlees.
Ja.
Toen ik dat soort dingen begon te begrijpen, dacht ik, ja, maar dan moet ik ook stoppen met mijn yoghurt en ook maar meteen met mijn eieren, want legkippen hebben het ook heel erg zwaar.
Maar jij zegt, nou, die koeien hebben het heel zwaar. Er is dus een moment waarop dat dus echt tot je doordringt. Komt dat dan door berichtgeving of dat je iets leest of door een programma? Of?
Ja, dat gaat dan wel geleidelijkerwijs. Je klikt eens op een filmpje, je wordt vrienden met die en die op Facebook en dan ga je er steeds meer over lezen. Maar een belangrijk moment is toch wel echt dat je wat meer verdiept. Ik heb een boek gelezen, dat heet Dieren Eten van Jonathan Safran Foer, een Amerikaan. Die gaat echt in zijn eentje de Amerikaanse bio-industrie in. Die onderzoekt hoe het daar aan toe gaat. Nou, die is nog veel zwarter dan die van ons, kan je wel zeggen. Die van ons vinden wij heel erg, maar daar, het kan altijd nog erger. Toen ik dat boek uit had, dacht ik, van, maar daar ben ik ook helemaal klaar mee.
En dan begin je dus thuis het roer om te gooien. Was dat ook het moment waarop jij besloot om je eerste boek te schrijven daarover? Want jij schreef natuurlijk al veel langer.
Ja, ik was boek aan het schrijven, maar dat waren vrij lichte onderwerpen. Vaak over voetballers, voetbalbiografieën. Over John de Wolf bijvoorbeeld. Recent nog een keertje opnieuw met hem een boek gemaakt over zijn dementerende moeder. Ja. Ook nog een boek over Dick Nanninga. Mensen kennen hem misschien nog van de WK-finale 78.
Ja, zeker. Zelfs ik.
Jij kent ze.
Ja, kan je nagaan.
Hem heb ik nog gesproken op het einde van zijn leven. En met hem en met zijn familie heb ik een boek gemaakt over hem. Maar gaandeweg kwamen er meer maatschappelijke onderwerpen bij mij in beeld. Dat begon eigenlijk met een biografie die ik schreef over Tony Chocolonely. Mm-hmm. Iedereen denkt, ja, dat is chocola. Nee, dat is geen chocola. Dat gaat over de schadelijke cacaoketen. Waarmee we 2 miljoen Afrikaanse kindjes in slavernij houden met z'n allen. Doordat wij goedkope chocola willen eten hier. Tony Chocolonely probeert daar iets aan te doen. Door de boeren in Afrika een veel hoger bedrag te geven dan andere merken. Men denkt altijd, ja, dat is greenwashing, dat is het niet. Ik heb het uitgezocht, ik ben naar Afrika gegaan. Ik heb het met eigen ogen gezien. En daar dacht ik van, hé, dat vind ik interessant. Dat je met geld verdienen iets goeds kan doen. Vervolgens ben ik een boek gaan schrijven over de vegetarische slager. Die iets vergelijkbaars doet. En toen gleed ik wel een beetje die kant op van die vee-industrie. De vegetarische slager wil het systeem veranderen. Zoals Tony Chocolonely dat in de cacao-industrie wil doen. Willen zij dat in de dierenindustrie proberen te verwezenlijken. Ja, en dan ga je steeds meer verdiepen. En denk van, ja, maar nu wil ik langzamerhand eens een keertje mijn eigen boek gaan schrijven. Want ik schrijf nu steeds andermans verhaal op.
Ja.
Hoe interessant het ook is. En de keuken te mogen kijken van zo'n bedrijf is al heel bijzonder. Maar ik wilde meer de kant op van de mensen die echt in het veld staan. Dus de activisten zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dierenbeschermers. Mensen die elke dag het leven van dieren iets mooier proberen te maken. En toen viel mijn oog op de bontindustrie. Die was op dat moment nog in Nederland. Die is inmiddels echt verboden. Van de week is bekend geworden dat inmiddels ook Polen, na China, de allergrootste bontproducent en exporteur ter wereld, ook de bontfok verboden heeft.
Ik heb het gelezen.
Heel bijzonder. Ja. Dat betekent dat het echt de goede kant nu op gaat. In Nederland al eerder. In wezen was het al in de vorige eeuw hier verboden. Maar de bontindustrie heeft steeds uitstel gekregen om nog even te mogen blijven staan. Door corona is dat in een versnelling gekomen, omdat de diertjes ziek werden. En een bedreiging voor onze gezondheid werd. Ja, en dan gaat het ineens snel.
Ja.
Niet omdat we zo medelijden hebben met die dieren in die kleine rothokjes, maar omdat ze ons kunnen besmetten. Dus corona heeft dat geholpen. Maar ik was vooral geïnteresseerd in de jongens en meisjes die in de jaren 0, eind vorige eeuw, begonnen met het openzetten van kooitjes in netse fokkerijen. En dat komt omdat ik kom uit Ede. Rond Ede stonden er ook een aantal. Jij hebt ze ook gezien, want jij komt ook uit Ede. Ede Lunteren stonden er een aantal. Vaak verstopt. En het is eigenlijk, ik heb de kaart wel eens gezien. Er is ooit een kaart gemaakt waar al die netse fokkerijen stonden. Dat is een soort wolk rondom de Veluwe, ook een deel Brabant wel. Een hoog gehalte rond de Barbelbelt, zou je kunnen zeggen. En ik wilde weten, ik had inmiddels gehoord dat er jongens en meisjes waren, ook in mijn tijd, ook van onze school, die daar naar binnen zijn gegaan. Want het is op een gegeven moment echt een trend geweest om je als jongere, zoals je nu zeg maar klimaatactivisten ziet, en je plakt jezelf vast op het snelweg bijvoorbeeld, om iets te doen. In die tijd was het hip, trendy, en ook al avontuurlijk. Hè? Het was ook vooral spannend. Je wilde iets goeds doen, je wilde een dier de vrijheid geven. Maar het zat hem ook een beetje met de sfeer in zo'n groepje. Dat je 's nachts erop uittrekt. De spanning van zo'n verboden terrein oplopen. Kooien openzetten. Ik wist inmiddels dat de jongens en meisjes uit mijn klasse dat gedaan hadden. Daar kwam ik dus pas achter toen ik volwassen was. En ik dacht bij mezelf, wat kom ik daar laat achter? Waarom weet ik dat nu pas als volwassen man? En terwijl ik altijd een enorme dierenvriend ben geweest. Daar had ik ook bij willen zijn. Dus wat ik heb gedaan is jongens en meisjes uit die tijd interviewen. De meest beruchte bevrijders ook. Jongens die ook in de gevangenis ervoor hebben gezeten. Hebben eigenlijk vermengd met mijn eigen jeugd, dat ik relatief laat wakker ben geworden, zoals ik dat zelf, zo zie ik het althans, lang vlees en dieren zijn blijven eten. Ik had zelfs nog een bontkraag volgens mij in mijn studententijd.
Ik herken het, ja.
Ja, want je weet gewoon niet beter. Terwijl je gewoon een doodgemartelde wasbeerhond om je nek hebt zitten.
Eigenlijk. Ja, verschrikkelijk eigenlijk, het idee, hè?
Ja, het idee, ja. Ik zou het nu ook tegen jongens op straat willen zeggen vaak. Ik ben niet zo van de confrontatie, maar daarom kies ik vaak voor het schrijven van boeken.
Ja.
Dat is mijn manier om het op te nemen voor deze dieren. Want ik vind dat het niet kan. En dat vinden we inmiddels met z'n allen hier in Nederland gelukkig ook.
Ja, gelukkig.
En ook in Polen.
Ja, omdat natuurlijk Epe hier om de hoek ligt. Ik woon daar bijna in de buurt. Ik zit in Wapenveld en Epe is... Nou, daar zit Heer er nog tussen. Dan zijn we klaar. Het boek Onder de Beesten. Undercover in de bio-industrie. Ja, dat is een boek wat mij ontzettend aangreep. Roel Binnendijk, die is undercover dat slachthuis ingegaan. dan moet je dus nagaan dat je... Ja, dat zeg ik tegen jou, kan je nagaan. Maar dat bedoel ik een beetje naar de luisteraar. Dat je zielsveel van dieren houdt en dat je daar moet gaan zien wat er daar gebeurt. Ja. En dat begint met het aanvoeren van die dieren. Uh-huh. Ik heb begrepen dat sommige dieren gewoon kreupel zijn en niet kunnen lopen. En dat ze aan oren en alles heen en weer worden geramd om uiteindelijk dood te eindigen. En hij is voor mij een held, omdat hij dat aan het licht heeft gebracht. En wat zal hij daar een pijn in zijn buik van hebben gehad?
Ja. Zelf ziet hij zichzelf helemaal niet als een held. Ik heb met hem een boek geschreven, inderdaad. Wat je ziet, Onder de Beesten. Zijn undercover operatie behelst meer dan alleen maar het slachthuis in Epe. Hij is 3 jaar lang bezig geweest. Hij heeft eigenlijk de hele keten heeft hij in kaart gebracht. Dus dat begint dan bij de stallen. Daar heeft hij meegedaan met het vangen van kippen en eenden. Die op een gegeven moment groot genoeg zijn om naar de slacht te gaan. Hij heeft op transporter gezeten. Waarbij het inladen en uitladen van varkens en kalfjes. En hij is uiteindelijk geëindigd inderdaad in het slachthuis. Dat heeft hem uiteindelijk ook de nek omgedraaid, want heeft hier ellende aan overgehouden. Omdat het ook heel zwaar werk is, niet alleen fysiek, maar natuurlijk ook geestelijk. En dan kom ik terug op jouw punt. Is hij een held? Hij vindt zichzelf helemaal geen held, want hij heeft mee moeten doen aan het geweld daarbinnen. Want stel je voor dat je daar als veganist gaat staan en je zegt van ja, maar ik weiger die varkens te slaan. Ik ga ze niet schoppen en ik geef ze ook geen stroomstoten van 5000 volt, want dat doe ik niet, want ik hou van dieren. Nou, dan hou je het daar 5 minuten vol en dan staat het gat van de deur. Dus hij heeft zich moeten committeren aan de norm, aan de geweldsnorm die daar binnen heerst. Die hij zelf continu aan het vastleggen was met camera. Want hij had een knoopcameraatje in zijn t-shirt zitten, waarmee hij alles gefilmd heeft. En daar is honderden uren filmmateriaal uit voortgekomen. Uiteindelijk RTL, NOS, buitenland heeft uiteindelijk mijn boek dan bereikt. Maar om dat 6 weken lang te kunnen volhouden, moet hij wel meedoen. Ja. Dus hij ziet zichzelf eerder als... Hij heeft continu gesmeekt om excuses van de dieren. Van sorry, ik doe dit alleen maar in de hoop dat hij vaak ook geslagen met van die peddels tegen de muur. Dan deed hij alsof hij een dier sloeg, maar dan sloeg hij heel hard tegen de muur. Hij probeerde er zoveel mogelijk onderuit te komen, maar hij moest er ook voor een deel meedoen. Anders had hij nooit zoveel kunnen vastleggen en had hij iets kunnen doen aan de nieuwe generaties dieren. Want je hoopt dat je daarmee de politiek bereikt, dat er nieuwe wetgeving komt. Het enige wat er uiteindelijk uit voortgekomen is, is het verbod op dat stroomstootwapen van 5000 volt, die dus op de koppen van die dieren wordt gegeven. Stiekem, wat niet mag alleen op de achterpoten. Ik weet niet of het volgt, maar in de politiek hebben we onze minister Wiersma van Landbouw. Tweede Kamer wil al jarenlang dat stroomstootwapen verboden wordt. Het is verboden ook, maar ze weigert het in te voeren. Deze dame is van de BBB, zoals je misschien weet.
Ja, en van Boer zoekt vrouw. Ja, maar dat helpt ook niet.
Elke vorm van dierenwelzijnsverbetering, maar ook elke verbetering voor de natuur of klimaat houdt ze tegen. Het totale onwil, het totale verkniptheid, geen liefde voor dieren. Die mensen zijn er dus ook.
Ja, hoe is het mogelijk? Ja. Wat uiteindelijk, hoe verschrikkelijk het ook is dat je hier het voortouw in moet nemen en undercover moet. Het heeft behoorlijk de pers bereikt. Volgens mij is het nu gesloten. Er wordt nog wel gebeend, heb ik begrepen. Of uitgebeend heet dat dan. Er wordt niet meer geslacht, toch?
Nou, de varkens zijn gestopt. Ze delen daar varkens en kalfjes en koeien. Ja. De varkens was altijd al een hele slechte business. Daar was altijd heel veel gedoe. Die productiebaan liep niet goed. Waardoor er ook zoveel geweld tussen aanhalingstekens nodig was om die dieren er doorheen te drijven. Dus de varkens zijn ze helemaal mee gestopt. En het koeiendeel is verkocht aan Fuiten. Dat is een ander bedrijf. Dus onder die naam...
Boven Zwolle zitten die, hè?
Het heet nu Family Beef, heet het nu.
Oh, dat klinkt gezelliger dan dat het is, ja.
Maar het is er nog steeds, zeker.
Dus er wordt nog steeds geslacht ook?
De familie is eruit weg, volgens mij. Dus de goschalkjes die zitten nu, werken nog steeds in de vee-industrie, maar dan bij andere bedrijven.
Nou, zei jij net, dit boek, wat iedereen echt moet lezen, vind ik, is het begin geweest voor mijn laatste boek.
Ja.
Op het begin geweest om door te gaan.
Zeker.
Ja, jouw nieuwe boek heet Het Bedwelmingsapparaat. Ja. Is dat datzelfde apparaat waar je het net over had? Ja. Wat op de achterkant moet en niet op de kop? Het heeft een dubbele betekenis, hè?
Nee, dat is een stroomstootwapen is puur alleen maar het voordrijven van de dieren. Om ze, normaal doen ze dat met een schop of een trap. Een soort stroomstootwapen is eigenlijk dierenliefhebber bedoeld. Want dan prikkel je hem voorwaarts. Worden misbruikt door ze op de kop te zetten.
En, ja.
Maar dat is iets anders dan een bedwelmingsapparaat.
Okay.
Het bedwelmingsapparaat is een apparaat waarmee ze elk dier heeft recht op verdoving voor het geslacht wordt. Dat gaat bij elk dier weer anders. Gaat het met stroom? Bijna alle andere varkensslachterijen gaat het met gas. Dat is ook een hele nare vorm van verdoven. De dieren krijgen daar enorme stress van en ook pijn. Maar Goschalk was een Joods bedrijf. Na de Tweede Wereldoorlog, nadat bijna de hele familie was uitgeroeid in Auschwitz, in de gaskamers. En toen ze dachten van ja, maar als wij weer dieren gaan slachten en verdoven, dan gaan we dat niet met vergassen doen. Want dat kunnen we niet maken, want we hebben ook een moreel kompas. we doen het met stroom.
Op een andere hele rottige manier. Ja,
dus voor hen was dat een wereld van verschil. Ja. Voor het dier maakt het denk ik niet zoveel uit.
Nee, ik denk dat het even naar is. Ja. Goed, want jouw boek is nog helemaal niet lang verkrijgbaar. Ja. De staat tegen de mens, natuur en dier.
Ja.
Vertel eens.
Ja, je zei al, het komt eigenlijk voort uit dit vorige boek, uit Onder de Beest. De grote vraag die bleef hangen na afloop van het boek, van waar was de NVWA?
Ja.
De NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, is een dienst, valt onder het ministerie van Landbouw. Doet heel veel goede dingen. Ze controleren wipwappen, kettingzagen en keukentrapjes en restaurants natuurlijk. Maar 10% van hun werk bestaat uit het controleren van vee en vlees.
Mm-hmm.
Waarvan een heel groot deel naar het buitenland gaat. Klein deel eten we zelf op. Deze mannen, inspecteurs, dames soms, staan verplicht in de grotere slachterijen. Bij stallen zie je ze niet, want we hebben 30.000 stallen in Nederland. Daar is helemaal geen capaciteit voor, geen geld voor om daar ook nog controles uit te voeren. Dus daar kan een boer doen wat hij wil. Transporten ook minimaal, alleen bij de grotere slachthuizen, dus niet de kleintjes, staat permanent één inspecteur op tienduizenden dieren, afhankelijk van het soort dier. Die moet daar toezicht houden, niet alleen op dierenwelzijn, maar vooral op volksgezondheid. Is het dier niet ziek? Heeft het niet allerlei kwalen waardoor het niet eens geslacht mag worden. En met één oogje moet het hart door de slagbank heen gejaagd worden. Maar in die 6 weken dat Roel bij Goschalk binnen was, is er werkelijk geen één rapport opgemaakt. Dat kunnen we nagaan met het doen van zogeheten WO-verzoeken. Wet Openbaarheid Overheid. Kan je zien dat er in die periode niet gehandhaafd is. Dit is eigenlijk een soort politie. Die mag gewoon zeggen van ja, maar u overtreedt hier de wet. Er zijn gewoon allerlei dierenbeschermingswetten. Zo gaan we niet met dieren om. U krijgt een bon. En als u die bon niet betaalt, dan krijgt u een grotere boete. En als u die niet betaalt, dan sluiten we gewoon uw slachthuis. Dat mag. Daar is bestuursrecht voor. Daar is ook strafrecht voor. Die mogelijkheden zijn er. Wordt alleen niet gebruikt door de NVWA. Minimaal. Bij hoge uitzondering. En ik wilde weten waarom dat was.
Ja, dat snap ik.
Waarom is dat? En daar gaat mijn nieuw boek over.
Oké, dus iedereen moet dat lezen.
Nou, het is heel interessant. Het klinkt heel juridisch en saai. Dat is het absoluut een heuken van deze vorm van ambtenarij. Iedereen zou wel willen weten hoe de politie van binnen functioneert.
Ja.
Dit is eigenlijk de boerenpolitie. De politie die moet toezien op een bepaalde sector waar we te maken hebben met 600 miljoen dieren per jaar die naar de slacht gaan. Daar staan 300 inspecteurs tegenover. Je kan je voorstellen dat die komen ogen en oren tekort. Dat is ook zo. Ze zijn met veel te weinig om al die dieren een beetje fatsoenlijk van leven naar dood te begeleiden. Maar dat is eigenlijk niet het probleem. In mijn boek kom je erachter dat het veel meer een cultuurprobleem is. Het is onwil. Het is het niet echt belangrijk vinden. Het belangrijker vinden dat dienen aan dieren, dat ze dat vooral kunnen blijven doen. In plaats van dat we kijken naar, ja, maar dit zijn wel individuen, deze dieren. Deze dieren hebben allemaal een gevoel, hebben behoefte om dingen te doen die zij leuk vinden. Ze hebben behoefte om gezinnen te stichten. Ze hebben behoefte om te spelen met elkaar. Allerlei dingen die wij allemaal ook leuk vinden. Alleen dat gunnen we ze niet. Dat pakken we ze af, verstoppen ze in een betonnen hok. Zo kaal mogelijk. Want zelfs een klein beetje stro kost de boer te veel geld. Ja, we kunnen ons afvragen van, er zijn wetten. Er zijn bepaalde minima die in Amerika er niet eens zijn. Ik zei het al, in Amerika is het nog zwarter dan hier. Maar dat wat we hebben aan wetten die onze veehouderij verplicht om daar aan te houden. Zelfs daar wordt niet op gecontroleerd.
Jij zegt net nog even boer. Ik begreep dat die grote veestallen, dat daar helemaal geen boer meer aan te pas komt.
Nee.
Dat daar zijn dat Polen die dan
goed
die
punt.
Dieren. Okay.
Ik zou ze ook helemaal geen boer moeten noemen. Want ik vind een boer iemand die.
Die heeft liefde voor zijn dieren.
Liefde voor zijn dieren, liefde voor zijn land, liefde voor natuur.
Ja.
Die voor ons voedsel zorgt, gezond voedsel, zo'n lief kunstmest. Maar die zijn er wel. Er zijn wel biologische boeren in Nederland. Maar dat is een kleine minderheid die niet gesteund wordt door de overheid. Die zelf moet knokken.
Mm-hmm.
Het grote deel zijn veehouders.
Ja.
Die bezitten met hun land en hun stallen de helft. Letterlijk de helft van de oppervlakte van Nederland bestaat uit maïsvelden en grasvelden om koeien en varkens te voeren. Gebouwd mag worden, waarop geen woningen mogen komen, waar geen natuur mag zijn. Dus het is nogal een groep. Jij vraagt Polen, ja, ze worden vaak ingezet bij die stallen die inmiddels zo groot geworden zijn dat we het over megastallen hebben.
Ja.
Daar komt inderdaad geen boer of dierenhouder meer aan te pas. Die wonen vaak in het buitenland. Dat zijn multimiljonairs. Die hebben vaak over heel Europa hebben ze stallen staan. De stallen die we hier langs de snelweg zien staan, loodsen zou je eigenlijk moeten zeggen, zijn het meer. Je kan bijna het verschil niet meer zien tussen een datacentrum en een stal tegenwoordig. Maar daarbinnen is alles vol automatisch. Voeren gaat vol automatisch. En er loopt één keer per dag loopt daar een pol rond. Om even te kijken of het machientje wel draait. Totdat de dieren groot genoeg zijn en dan komt er een vrachtwagen voorrijden.
Het is echt verschrikkelijk.
Volautomatisch,
hè?
Ja, hoor.
Even, dat zou een betere vraag zijn om daarmee te eindigen. Maar ik stel hem tussendoor ook alvast. Wat kunnen wij daar nou gewoon aan doen? Want wij zijn ook verantwoordelijk. Hè? De export dan misschien niet helemaal, maar ook wat je op je bord legt.
Ja, het is altijd heel erg makkelijk om inderdaad te wijzen naar de industrie. Maar wij zijn de industrie zelf.
Ja.
Natuurlijk, we zijn behoorlijk gebrainwashed sinds een jaar of 75. Kort na de oorlog. Honger, angst voor opnieuw honger. Er moest eten komen. Dat is een beetje uit de hand gelopen. Want ja, toen we die agrosector weer een beetje op gang hadden, waren we daar zo trots op dat ineens heel groot moest worden. We dachten dat we niet alleen Nederland, maar de hele wereld daarmee moesten gaan voeden.
Mm-hmm.
Toen heb je allerlei zuivelcampagnes gekregen en vleeseetcampagnes en ei-eetcampagnes, waardoor, en dat is er zo ingepompt vanaf de jaren 70 in onze jeugd, dat zit echt diep in ons. En jou en mij ziet het ook.
Ja, de schijf van 5.
Volzijdig, meest gemarteld een stukje vlees,
ja,
moet je
precies,
zeggen.
Ja, ja.
Dat zit zo diep in ons. Dus die industrie heeft dat wel gedaan, maar wij hebben er ook altijd aan meegedaan. We hebben ons ook niet verzet. We hebben ons niet ingelezen. We hebben niet gedacht van ja, maar waar zijn we eigenlijk mee bezig? Inmiddels zo algemeen en zo openbaar en zo bekend dat eigenlijk iedereen weet wel waar je het over hebt. Dan zit eigenlijk niet dat iedereen, ik ben veganist, als mensen erachter komen, gaat iedereen onmiddellijk met de armen omhoog van, oh, maar ik eet al bijna geen vlees meer, hoor. En dat vind ik ook echt heel erg, maar alleen nog maar biologisch. En we hebben zelf de koe staan en we weten precies van welke koe het gekomen is. Zelf rechtvaardiging, verontschuldiging, daar zijn we nu gekomen. Maar je kan ook zeggen van, ik stop er gewoon helemaal mee. Maar ja, dat doen we dus niet. En dat is jouw vraag, van waarom doen we dat niet?
Ja, toch wel een belangrijke vraag. Want hoe krijg je mensen nou bewust?
Er worden pogingen gedaan. Vanuit de overheid hoeven we voorlopig niks te verwachten. Daar ziet men het gewoon nog niet. Uit de industrie, plantaardige bedrijfjes, vleesvervangers, zuivelvervangers. Dat is op gang gekomen, gaat niet heel hard. Het is een begin, voor de bewustwording wel belangrijk geweest, denk ik. Volgende stap is kweekvlees. Is dat dan nou zo? Is dat nou de heilige graal? Ik weet het eerlijk gezegd niet, want daarmee, kijk, als je met een vleesvervanger ongeveer 90% van de smaak benadert van echt vlees, en met kweekvlees benader je dan 100%, hè, dat is echt niet meer van echt te onderscheiden. Ik denk, dat gaat het verschil toch niet maken. Als je nu al een cordon bleu een vegetarische cordon bleu niet wil eten, omdat hij niet helemaal 100% smaakt, waarom zou je dan nog die moeite doen voor, snap je, mensen willen, ik denk wel eens dat mensen echt heel graag willen dat de gedachte erachter dat een dier doodgegaan is voor ze. Niet omdat ze dieren haten, maar het zit zo diep dat we met z'n allen de rare gedachten van dat we jagers eigenlijk zijn, of dat we vlees nodig hebben om voor sterk te zijn en voor onze ijzer en voor ons bloed. Die dieren moeten voor ons gestorven zijn. Dat zit heel erg diep bij mensen die gewoon niet willen stoppen.
Ik zat nog even te denken, hè. Er was vorig jaar hier in de buurt een attractie met een slachthuis. En daar liepen mensen rond verkleed als varkens. En jij werd als mens daarin gefietst. En ja, dat schijnt een horrorervaring te zijn geweest. Maar ze hebben gewoon met die mensen precies gedaan wat er gebeurt in een slachthuis.
Ja.
En volgens mij is 80% eruit gekomen als ik eet nooit meer vlees.
Ja.
Ik ben er helemaal klaar mee.
Ja.
En dan denk ik, zoiets zouden we vaker gewoon moeten doen.
Ja.
Of ga maar dan in zo'n, want dat valt me ook op trouwens met die transporten, die wagens. Vroeger was dat best wel open. En dan kon je die dieren ook zien. Tegenwoordig is dat helemaal dicht. En dan zie je net zo'n dingetje voor lucht. Dat ik denk, ja, wat gebeurt daar in die auto? Ik word er altijd misselijk van als ik ernaast rij.
Ja.
Dus we verstoppen het natuurlijk gewoon
ook. We mogen het ook niet meer zien.
Nee.
Het wordt steeds meer weggestopt, dat klopt. Ik zei net, we willen enerzijds graag de vage notie dat er voor ons een dier gestort. Appelleert nog een beetje aan vroegere gevoelens van kampvuren en roosteren en barbecuen natuurlijk.
Ja.
Tegelijkertijd zelf zouden we het absoluut niet in onze vingers krijgen om maar een kip de nek om te draaien.
Nee, dan is het gelijk over.
Dan is het gelijk
feestje.
Klaar.
Ja, maar goed, ik heb nog wel een hele goede suggestie. Die heb ik zelf trouwens uitgehaald. Ik had op een gegeven moment zoiets van, ik ga vegan gehaktballetjes klaarmaken. En ik zeg er niks bij.
Ja.
En ik weet nog dat, het was mijn partner trouwens, durf ik ook wel te zeggen. En die zei van, ik eet dat niet, dus klaar. Dus ik denk, ik doe dat en dan zeg ik niks. Dus nou, na het eind van de maaltijd zei ik van, nou, ik zeg, wat vond je ervan? Ja, fantastisch. Hè? Ja, weet je, daar kan natuurlijk gewoon niks vegetarisch tegenop. Ik zei, nou, dat heb je anders net wel gegeten. Daar is de verpakking. En ik moet echt zeggen, sindsdien let hij daar heel goed op. En is hij wel om. En ik had toevallig afgelopen weekend met een vriendin hetzelfde verhaal. Ja, wil je een kroketje? Ja, ik heb een vegan kroketje. Ja, die hoef ik niet. En dan denk ik, ja, ik had dat niet moeten zeggen. Ik had dat ding gewoon erin moeten doen. En dan zeggen van, hallo, je hebt een vegan kroket gegeten. Ja. Want je proeft het verschil amper.
Ja, de wetenschap zegt hierover, de psychologie. Als je mensen om wil krijgen naar beter gedrag. Dan moet je ze niet vragen dat gedrag te vertonen. Of anders te gaan denken. Of je te proberen te overtuigen. Nee, je moet ze het eerst laten doen.
Ja.
Zodra ze het doen, en dat kan door ze een loer te draaien. Ja. Om ze te lokken, om te foppen. Wat helemaal niet erg is natuurlijk. Mensen kunnen dan woedend reageren.
Nee,
overigens.
Ze reageerden allemaal.
Maar ja, je hebt geluk gehad, maar het kan ook helemaal verkeerd uitpakken,
okay.
Weet ik.
Okay.
Maar als ze dan eenmaal beseffen, hey, ik heb het nu gedaan en ik ga het nog een keer doen en nog een keer doen, dan wordt het gewoon.
Ja.
En dan gaan ze bij dat gedrag gaan ze hun overtuigingen veranderen.
Ja.
Want ik doe het nu eenmaal ook, maar dan moet ik er ook eigenlijk anders over gaan denken. Want zo vies is het eigenlijk niet. En weet je, er zijn er nog veel meer voordelen aan verbonden.
Ja, precies.
Want ik hoef geen dier meer voor te houden en te doden. Het is veel beter voor het milieu. Het is gezonder. Dus eerst doen, dan denken.
Ja, heel goed. Ja. Nou, ja, eigenlijk wel grappig dat jij een verhaal hebt geschreven over John de Wolf. In de voetballeritis zeggen ze altijd, je moet doen waar je goed in bent. He, je kan niet een doelman in de spits zetten of andersom. Nou, ik denk dat jij doet waar je goed in bent. Dat is schrijven. Ik probeer erover te praten. En
daar ben je ook heel goed in.
Dank je. Nou ja, goed. Weet je, dan zeggen mensen op een gegeven moment van, ja, oké, okay, maar spring je dan zelf niet in de bres? Nou, jij hebt dat wel gedaan. Jij hebt geholpen met kippen vangen voor Stichting Red en Legkip. Dus je bent wel degelijk in het veld geweest. Je bent trouwens overigens wel op plekken geweest.
Ja, zeker. Ik heb wel meer dingen gedaan.
Ja, maar goed, als je daar heel gevoelig voor bent, dan snap ik dat dat heel lastig is. Ja. Daarmee bedoel ik dus ook, hè, dat iedereen gewoon moet doen waar hij goed in is. En dan samen staan we sterk. Maar jij hebt een aantal kippen gered.
Ja.
En dat doet Stichting Legkip. Die,
Red en Legkip.
Ja, Red en Legkip. Ja. Die alsnog een goed leven krijgen.
Ja,
en anders eindigen als soepkip. Hè? Want dat is wat het is.
Ja. Ja, als de kippen groot genoeg zijn in een grote stal, of ze zijn uitgelegd, dan wordt zo'n stal geruimd.
Ja.
Leeggetrokken. Het gaat met hoge snelheid en met veel geweld. Er blijven heel veel dieren achter in die kooien, als het nog kooien zijn. Je hebt nog van die zogenaamde verrijkte kooien. Dat mag al lang niet meer, maar die zijn er nog steeds. En achter die kooien kunnen ze zich verstoppen. Dus, want er worden leeggetrokken door die jonge jongens. Maar er zijn tientallen die vluchten en die blijven erachter zitten. En Red en Legkip, die krijgt dan heel soms de mogelijkheid bij een boer met nog een klein beetje geweten, krijg je dan de kans om tussendoor, voordat die stal weer wordt gevuld met nieuwe kippen, om snel alles te vinden wat ze kunnen vinden. Daar heb ik een keertje aan meegedaan. Dat was echt, misschien wel het allermooiste moment van mijn leven. Ik kan het echt iedereen aanraden om zoiets een keer te doen. Is het niet met Red en Legkip, dan met een andere stichting, of je vraagt gewoon hier aan een boer of je wat dieren mag kopen van hem, of dieren die niet meer wil. Ik kroop door het stof onder kooien. Ik kroop op stellages. Ik had alleen maar een heel klein zaklampje bij me. We waren met z'n zevenen. Die stal was gigantisch groot. Dus ik heb soms al een half uur lang dat ik niemand anders tegenkwam. Behalve dan in de verte zag ik dan een heel klein wit pluimig rondje. En daar kroop ik dan helemaal naartoe. En het was een heel klein verstijfd kipje. Doodsangstig in een hoekje zat. En die pakte ik dan op. En die nam ik dan mee helemaal terug naar het begin van de ingang, waar we kratten hadden staan. En uiteindelijk hebben we 70 kippetjes mogen redden. En die hebben nu allemaal alsnog
een heel fijn leven
bij mensen in de tuin. En mijn hart ging echt open. Bij elk kippetje wat ik kon vangen, was ik zo blij als een kind gewoon.
Nou, echt fantastisch.
Ja, dat doet het ook met je, snap je? Het is ook echt heel erg leuk om voor dieren op te komen. Dit is dan wel heel concreet.
Ja,
maar je kan het op talloze manieren doen.
Nee, dat is ook zo. Ik zat nog even te denken, er is een hele goede documentaire, die is wel shocking trouwens, op Netflix. Heb jij die scherp?
Er zijn heel veel shocking. Nou,
er is eentje over dat je bent wat je eet.
Yeah.
You are what you eat. Iets in vier afleveringen. Nou ja, je moet er maar even kijken. En daar staat op een gegeven moment zo'n kipje. Want onze kipfilets, die worden natuurlijk ook gewoon genetisch gemanipuleerd. En er staat zo'n diertje. Dat was voor mij een eye-opener. Nou, een beetje wezenloos met één veertje op zijn kop. Zo van, nou, je hoort hem denken, wie ben ik?
Ja.
En daar wordt ook van alles gedaan met vegan eten. Want ze hebben dan een tweeling. En de ene tweeling krijgt vegan eten. En de ander die krijgt alles wat normaal is. En dan zie je dus ook wie het gezondst is. Dus nou, Rara, dat is toch even een klein ding.
Wie zou dat zijn?
Dat bedoel ik. Nou, ja, even een persoonlijke vraag snel tussendoor nog. Ik was even benieuwd naar het boekenbal. Ik heb ook 3 boeken geschreven.
Oh.
Daar word ik natuurlijk helemaal niet voor uitgenodigd. Oh. Want het is niet literair. Is het een beetje leuk daar bij dat boekenbal?
Ja, nee. Je hebt leuke en minder leuke afleveringen.
Oké.
Het hangt heel erg vanaf waar het is. Soms is het in een ander gebouw dan de Schouwburg. Amsterdamse Schouwburg op Leidseplein is verreweg de leukste plek.
Oké.
Want dat is rond dat theater. Dan is er eerst een voorstelling. Die voorstelling is vaak saai, moet ik zeggen. Het valt vaak tegen. Maar daarna, om 1 uur of 9, dan stroomt iedereen in die gangen in daarbuiten. Ja, dan gaat iedereen drinken. En dan
wordt het gezellig.
Ja, dan is het begin is het nog wel heel erg benauwd en krap. En dan moet je maar net met leuke mensen tegenkomen.
Ja.
Maar het leuke is, iedereen die je tegenkomt, kan je een praatje mee maken. Ook de meest bekende schrijvers die je bewondert. Of gewoon een boekhandelaar ook. Kan ook heel leuk zijn. Daar kan je een hele avond kan je daar de dikste vrienden mee worden. En het allerleukste is als het weer leeg loopt. En dan de mensen die echt helemaal dronken zijn. En daar zitten dan ook BN'ers tussen. En die kom je dan tegen. Ja, en dan heb je samen ben je stom dronken. En sta je daar om 5 uur 's ochtends nog. Of te dansen met elkaar. Met Salman Rushdie en zijn ontzettende knappe vriendin. Zij was aan het blowen op de dansvloer. En ze had een vuurtje nodig. En die had ik toevallig. En zo stonden we met z'n drieën te dansen. Salman Rushdie, ik weet niet of je hem nog kent. Maar
ja, ik ken
zwaar bedreigde acteur van de duivelsverzen.
Heb jij een contactvuurtje altijd bij je? Als je niet rookt, moet je wel zorgen dat je een aansteker hebt. Dan heet dat toch zo?
Ja.
Oké, ik ga nog even reclame maken en dan mag jij zo afsluiten. Ik zag een foto voorbij komen van jou met een hele mooie opgemaakte schoen. Sinterklaas is namelijk morgen. Alle luisteraars. Ja. Daar zaten 3 van jouw boeken in. Je kunt nu nog de boeken van Jeroen Siebelink bestellen. Want die heb je dan als het goed is morgen in huis. Je kan natuurlijk ook even naar de boekhandel. Doe die boeken in de schoen, want ik zei het al, hij schrijft heel zwierig. Dus je hoeft niet bang te zijn dat het een lastig boek is. Hij doet dat fantastisch en dan leer je gelijk wat. Kun je het nieuwe jaar goed starten. En anders leg je ze onder de kerstboom. En ik wil jou even het laatste woord geven. Ja. Heb je nog iets toe te voegen?
Ja, 1 ding.
Ja?
Als mensen inderdaad zo vriendelijk willen zijn om 1 of 1 boek, vind ik al heel erg mooi als ze dat willen doen. Liefst mijn laatste boek natuurlijk, want die moet nog wat aandacht krijgen, moet nog wat bekendheid krijgen. Maar schrijvers vinden het altijd heel erg leuk om recensies te ontvangen. En tegenwoordig heb je prachtige platforms daarvoor. Hebban heet er eentje, hebban.nl. Goodreads is een grote. En als je hem op Bol koopt, kan je hem gewoon op Bol zetten of Bruna.
Ja.
Het makes my day om een recensie te lezen. Ja, natuurlijk, hij kan ook 1 ster zijn, liefst 5 sterren, maar dat is helemaal aan jou. Maar het is leuk om te lezen wat je ervan vindt. Daar leer ik. Ik word er zelf een beetje emotioneel van.
Nee, maar daar doe je het ook voor. Ja, ja. Ja, absoluut. Ja. Nou, dus iedereen even een recensie schrijven. Het boek zelf kopen, lezen en daarna niet doorgeven. Maar, want ik ben zelf ook schrijver. Ik ken dat. Dan roepen mensen, nee, ik heb het aan iedereen doorgegeven. Vooral niet doen. In je eigen boekenkast zetten. En gewoon een nieuw exemplaar bestellen als een cadeautje. Want je doet er gewoon heel veel goed mee.
En geef hem door aan een vleeseter daarna.
Nou, dat vind ik ook een
heel goed idee. In de bibliotheek van de buurtbibliotheek. Van die leuke kastjes tegenwoordig die overal op straat staan.
Zo'n kastje buiten. Ja. Nou, dat lijkt me echt een heel goed idee. Mag ik je danken voor dit bijzondere gesprek?
Jij bedankt, het was heel leuk.
Nou, heel graag gedaan. Dank je wel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6... het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Lou 105.5 FM. Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.